Goedemiddag, broeders, zusters, jongeren en gasten. En u die op afstand met ons meekijkt en luistert. Welkom in deze dienst waarin dominee Van der Ree zal voorgaan. De schriftlezing is gekozen uit Openbaringen 1, de versen 1 tot en met 8. En het thema van de verkondiging is God groet u. De collecten in deze dienst zijn voor de kerkelijke kas, zijn voor de kerk een kerkelijke kas en dan met name diaconaat en huisvesting Pniel. We gaan nu ter inleiding op deze dienst zingen de psalm die een deel van onze kinderen op school hebben geleerd. En dat is psalm 9, de versen 1 en 2. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 145, daarvan het tweede vers. We mogen vanmiddag de serie preken rondom de onderdelen van de liturgie vervolgen. En de vorige keer hebben we stilgestaan bij het votum, wat we ook wel het onze hulp noemen. En toen heb ik ook benoemd dat elke kerkdienst een oefening is in het dienen van God. En daar hoort ook Psalm 145, het tweede vers bij. Dat mogen we ons dan voornemen en elkaar erin meenemen. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En uw wonderlijke daden met diep ontzag aandachtig gadeslaan. 145 vers 2. Die wonderlijke daden die de Heere gedaan heeft, die mogen we ook belijden. We doen dat met de apostolische geloofsbelijdenis. En willen daarna met elkaar zingen uit Psalm 145, het vijfde vers. Waar we zingen over zijn heerschappij en koninkrijk die eeuwig duren. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen we deze God ook aanroepen in ons gebed? Heer, en het ziet alles op u. Het blijft alles op u wachten. Heer, dat mag ook voor ons gelden vanmiddag. We wachten op u. Op uw komst. Met uw woord, met uw geest in ons midden. We wachten op uw stem, die klinken mag. Uw stem die ons aanspreekt. Die ons terechtbrengt, op onze plek zet. En ons ook de weg wijst. Voorwaarts. Heren, wij danken u dat we als gemeente voor de tweede keer vandaag mogen samenkomen in uw huis. Wat een geweldig voorrecht is dat. Uw koninkrijk is over heel deze wereld uitgebreid. En we weten van die plaatsen, we horen ervan, waar dat geweldige voorrecht er niet is. Om in vrijheid en vrede u te mogen zoeken, als gemeente samen te kunnen komen. Zoals u het ook bedoeld hebt. Want Heer, het is uw bedoeling immers. Dat we elkaar opzoeken. Om samen voor uw aangezicht te komen. Samen u de lof en de aanbidding te brengen. Samen ons ook te buigen voor uw troon van genade. Heren, we hoeven het ook niet alleen te doen. Misschien dat we soms wel eens dat gevoel kunnen hebben. Dat we alleen staan in de omgeving waarin we een plek hebben gekregen van u. Als gemeente, of ook persoonlijk. Heren, u bent er. En u kwam zojuist al naar ons toe. Toen u ons groette bij binnenkomst. En toen genade en vrede voorop mochten gaan. Heren, we mogen in deze dienst de rijke betekenis daarvan naar ons toe laten komen. En wij bidden u, Heren, laat uw Heilige Geest daarmee gepaard gaan, zodat we u ontmoeten vanmiddag. En u mogen zien in uw blinkende heerlijkheid, in de heerlijkheid van uw barmhartigheid en ontferming. En Heren, dan wilt u ons ook tot verwondering brengen. Laat die verwondering in ons hart mogen komen. En verdrijf de vrees voor u. Verdrijf al datgene waarmee ons hart gevuld is. Laat ons hart vol mogen zijn van u. Heren, we bidden u of u over heel deze wereld zo de lof op uw naam wil laten klinken. Heren, we bidden u of u uw koninkrijk ook verder wil uitbreiden. Wilt u ook werkers geven in uw wijngaard? Er is zoveel werk te doen, Heren. We bidden u of u zendelingen wil geven, die uw woord verder brengen, ook op plaatsen waar dat nog niet kwam. Heren, wilt u missionair werkers geven, ook in ons eigen land, om bevolkingsgroepen te bereiken die wij als kerk, als gemeente, lang niet altijd kunnen bereiken. Wij bidden u, Heren, of u daartoe ook het werk in de poster wil zegenen. Wij bidden u of u ook predikanten wil geven. Door u gezonden om uw evangelie te verkondigen. Om ook leiding te geven. Heren, wilt u daartoe ook de opleiding in Apeldoorn zegenen? Allen die daar doseren en studeren. Heren, wij bidden u of u over het rond van deze wereld ook wil zijn met de kerken die in getrouwheid aan u en aan uw woord samenkomen, maar die soms ook zo klein in getal kunnen zijn. Zo kwetsbaar daarmee. Heere, wilt u de kandelaar van uw woord niet wegnemen op die plaatsen, maar geef dat ze helder mag branden, tot een licht voor de volk, tot een heenwijzer naar u, Heere Jezus. Heere, wilt u ons ook toerusten dat wij, elk op onze eigen plaats, in de maatschappij, goede getuigen van u zullen zijn. Heere, dat vinden we soms moeilijk. We belijden voor u, Heere, onze schaamte voor het evangelie. Of ook dat we soms de wegen niet weten, daarin ook zo krampachtig kunnen zijn. Geef ons ontspanning en opent u voor ons de deuren, om vanuit ons hart goed over u te kunnen spreken, om met onze levenswandel ook iets uit te dragen van de vrede met u en met onze naasten. Heere, wij bidden u voor ons volk. Nu er sprake is, Heere, van zulke grote kloven in onze samenleving, verwijdering van elkaar. Heere, breng ons samen. Houd ons ook samen. En wilt u ook onze regering in Den Haag de wijsheid geven om daarin op de juiste wijze te handelen? Geef dat al degenen die ook daarin verantwoordelijkheden dragen zelf voorbeelden mogen zijn in het zoeken van het goede, in betrouwbaarheid, in het voorgaan van degene over wie ze verantwoordelijkheid dragen. Heere, wilt u uw zegen geven in deze dienst aan ons hier in de kerk, maar ook aan degenen die thuis verbonden zijn. Wees u bij de kinderen in de oppas, in de parel. Zegent u een ieder die zich ook mag inzetten met de gaven die u hem of haar geeft. Heere, we vragen u of u genadig weg wil nemen onze zonde en ongerechtigheid die voor uw heilig oog niet kunnen bestaan. En hoor ons omwille van uw Zoon Jezus Christus alleen. Amen. Jongens en meisjes, jullie moeten de hartelijke groeten hebben van dominee Buys. Weet jullie wie dat is, dominee Buys? Ik zie al wat kinderen nee schudden. Dominee Buys, misschien ken je hem. Hij is niet zo heel lang geleden hier nog een keer. Heeft hij hier nog een keer gepreekt, maar dat was in de zomer. Dus misschien dat je toen wel op vakantie was, dat je er niet bij was, dat kan maar zo. En dan nog, hè, misschien dat je dat ook al wel niet meer zo herinnert, want dat was maar één zondag dat hij er was. En toch doe ik jullie vanmiddag de groeten van dominee Buys. Ik had deze week contact met hem en ik vroeg of ik dat mocht doen en hij vond dat goed. Nou ja, dat zegt jullie jongens en meisjes misschien niet zoveel. Zeg je, nou ja, oké, ja, bedankt dan maar, hè, voor die groeten. Want jullie kennen hem niet persoonlijk. Maar nou zijn er hier oudere mensen in de kerk. En die weten precies wie dominee Buys is. Die kennen hem wel persoonlijk. Want ooit was dominee Buys hier bij ons de dominee van de Pnielkerk. Nu is die dominee in Nunspeet, maar toen was die hier in Veenendaal, in onze gemeente de dominee. En daarom zijn de mensen die hem op bezoek hebben gehad, die hem hebben leren kennen. Hij heeft toen heel vaak hier dus ook gepreekt, bijna altijd wel. Elke zondag wel. En als ik nu vanmiddag tegen die mensen zeg, u moet de groeten van dominee Buys hebben, dan, ja, dan komt dat heel anders over, want die mensen kennen dominee Buys. En dan kan het best zijn dat ze zeggen, nou, dat is fijn. Fijn om dat te horen, om die groeten te krijgen. En gemeente, inderdaad, ik mag u vanmiddag dus de groeten doen van hem. Hij zei er wel bij, het moeten wel de hartelijke groeten zijn, dus bij deze. Maar dan heb ik jullie, jongens en meisjes, daarnet ook al de groeten gedaan. Heb je dat gemerkt? Het was helemaal aan het begin van de kerkdienst. Toen zei ik, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste, de vorst van de koningen van de aarde. Dat is eigenlijk Een groet, zo noemen we dat ook, een zegengroet, die aan het begin van de kerkdienst wordt uitgesproken door de dominee. En daarmee brengt hij eigenlijk aan ons allemaal de groeten over van wie? Ja, van de Heere God zelf. Van God de Vader, van God de Heilige Geest en van God de Zoon, van de Heere Jezus. Wie zeg je? Ja, van de Heere God dus. Ken je hem? Als je hem niet kent, dan zegt je dat misschien niet zoveel. Net als dat je dominee Buijs niet kent en dan zegt het je ook niet zoveel als ik van hem de groeten doe. Maar als je hem niet kent, luister dan vanmiddag extra goed. En als je hem al wel kent, dan zul je het meteen ook weten. Wat is het fijn dat hij ons de groeten doet, dat hij ons begroet als de kerkdienst begint. Want de Heere God zegt er ook bij wie die is. Dan leer je hem ook kennen. En wat hij ons wil geven. Genade en vrede. Nou, daar gaan we vanmiddag over nadenken met elkaar. En ook over lezen. Gemeente, we vinden die groet die wellicht voor u heel bekend is in Openbaring 1. We lezen vers 1 tot en met 8. Openbaring 1, vers 1 tot en met 8. En als we dat hebben gelezen, dan mogen wij antwoorden daarop. En ook instemmen daarmee met Psalm 89, daarvan het 12e en het 15e vers. In het 12e vers zingen we over de eerstgeborene uit de doden. Dat is een van de dingen die over de Heer Jezus worden gezegd in de groet. En ook dat hij de betrouwbare getuige is. En daar zingen we over met vers 15. Psalm 89, 12 en 15 na de lezing uit Openbaring 1. Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes, aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken, en elk oog zal hem zien, en ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komt, de Almachtige. Tot zover. Na het amen van de preek zingen wij, antwoorden wij met Psalm 85. En daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 85, vers 3 en 4. We staan stil bij Openbaring 1, vers 4 en 5. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Tot zover. Het thema voor de preek is God groet u. Drietal gedachten, het adres, dus van aan wie die groet gericht is, de afzender van wie die afkomstig is. En de inhoud, wat dat dan precies betekent. Adres, afzender en inhoud. Gemeente, de eerste indruk die je van iemand opdoet, is vaak erg belangrijk. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Onderzoek waaruit gebleken is, wanneer je iemand voor het eerst ontmoet, dan doe je er maar enkele seconden over om voor jezelf een eerste indruk van zo iemand te vormen. Je hersenen gaan heel snel te werk. Maar de mening die je dan vormt over iemand blijft doorgaans nog lang bestaan. Je raakt hem niet zomaar kwijt. En ook is gebleken dat onze eerste indruk vaak redelijk goed is. Natuurlijk moet je soms, als je iemand beter leert kennen, je mening over iemand ook bijstellen. Je dacht dat hij of zij niet zo vriendelijk zou zijn, maar dat blijkt toch echt anders. Afgaande op je eerste indruk dacht je dat die sollicitant voor je bedrijf, ja, wel niet de juiste vaardigheden zou bezitten, maar hij blijkt juist zeer geschikt. En soms kan een eerste indruk ook gewoon ronduit verkeerd zitten. Maar over het algemeen zit je eerste indruk in de goede richting. Als je iemand ontmoet. En daarom is het ook belangrijk om aan onze eerste indruk aandacht te besteden. Als je dus op sollicitatiegesprek gaat, dan denk je erover na hoe je je zult presenteren. Of je stuurt een e-mail om een stageplek te krijgen. Zo'n e-mail lees je nog een keer extra door, denk ik. Geef ik een goede indruk aan het bedrijf of de instelling waar je je stage hoopt te gaan doen? Want je weet, je eerste indruk, het eerste wat mensen van je zien of van je lezen, dat doet ertoe. Nou, gemeente, vanmiddag staan we stil bij de eerste indruk die de Heere God aan u en mij geeft. Telkens als wij als gemeente bij elkaar komen om hem te ontmoeten. Natuurlijk, dat is voor de meesten van ons dan niet de eerste indruk die je van hem krijgt. Als je de Heer hebt leren kennen, dan weet je wie er op je wacht. Als je je jas en je schoenen aantrekt om naar de kerk te gaan. En toch is aan het begin van elke kerkdienst het ook als het ware weer opnieuw. Als was het toch een eerste indruk. Die groet van God. Die je aan het begin als het ware de hand geeft. Zoals wij dat gewend waren voor de coronatijd. En ik merk dat we het steeds vaker ook weer doen. Als je iemand tegenkomt, dan geef je elkaar de hand. Als teken van begroeting. Zo doet de Heere God het ook. Bij monden van de predikant die voorgaat. Die daarbij ook zijn handen opheft. Maar als het goed is op een andere manier. Dan straks aan het einde van de dienst. Als de zegen u wordt opgelegd. En u hoort al aan het woordje opleggen dat daar een ander gebaar bij hoort. Daar hoort dit gebaar bij. Bij God vandaan mag de zegen aan u worden meegegeven, aan u worden opgelegd. Dan is het dus alsof de Heere God een hand op je hoofd legt. Maar bij de groet, de zegengroet, we noemen het zo, maar daar ligt toch meer de nadruk op de begroeting. En dat doen we met een hand. En daarom zal een predikant, als het goed is, ook die handen een stukje lager hebben. Sommige predikanten doen het met één hand. Daar is op zich niks op tegen. We zijn het gewend met twee handen. op de manier van je geeft een hand. Of misschien ook wel, je pakt de ander bij een begroeting even beet. Als het votum heeft geklonken aan het begin van de kerkdienst, dan volgt daarop meteen de groet. Dat votum, daar ging het de vorige keer over, dat noemen we ook wel het Onze Hulp. En u herinnert zich wellicht nog uit die preek dat ik toen heb uitgelegd waarom nou elke dienst zo begint en we elke dienst ook zo'n soort vast programma hebben, min of meer. En eerst dat votum en dan de groet. En ik heb toen uitgelegd dat die vaste orde van de kerkdienst eigenlijk ja, ook een manier is om je geloofsleven vorm te geven. Het is een soort blauwdruk, vormgeving van hoe we de Heere God mogen dienen. Wat er in onze dienst aan de Heere God allemaal aan tonen te horen moet en mag zijn. Je hebt het allemaal nodig ook. Ik heb het toen vergeleken met de ingrediënten van een taart. Als er één ingrediënt mist, dan proef je het. Dan is de smaak niet op orde. Nou gemeente, zo is onze dienst aan de Heere God eigenlijk niet op orde als in de manier waarop we leven voor Gods aangezicht. Iets zou ontbreken wat we in de kerkdienst hebben. En waar we in de kerkdienst aandacht aan geven. In al die verschillende onderdelen die allemaal zo ook een eigen betekenis hebben. En vanmiddag gaan we dan een stap verder. Want een kerkdienst is niet alleen godsdienstoefening. Oefenen om God te dienen. En dat vorm te geven. Het is ook de ontmoeting van de Heere God met zijn gemeente. En dat zie je ook terug in die orde van de kerkdienst. Want het is als het ware een heen en een weer. Waarbij de predikant ja, als een soort spreekbuis fungeert. Niet zoals in de Rooms-Katholieke Kerk, dat hij ertussen staat als priester en van Gods wegen het doorgeefluik is van de genade van God. Zo niet. Maar wel op de manier dat een dominee op het ene moment in de kerkdienst namens de gemeente tot God spreekt. Dan is hij als het ware de stem van de gemeente, van ons allemaal, naar God toe. En meteen op het volgende moment is hij de stem van God naar de gemeente toe. Als het Onze Hulp heeft geklonken, dan spreekt, heeft de predikant namens de gemeente tot God de afhankelijkheid beleden van de Heer. Maar dan op meteen het volgende moment spreekt hij namens God tot de gemeente en is hij de vertolker van datgene wat de Heer tegen u als gemeente wil zeggen. En dat is dus het geval bij die groet. Die groet die kan op twee manieren klinken, die heeft eigenlijk twee vormen doorgaans. Dat kan met de woorden van Paulus, zoals Paulus vaak zijn brieven begint. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heere. En dan wordt daar vaak nog achteraan gezegd. En in de gemeenschap van de Heilige Geest. Vader, Zoon en Heilige Geest, de drie-enige God. Maar vanmiddag willen we ook letten op die wat rijkere formulering. Uit Openbaring 1, vers 4 en 5, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Dat is God de Vader. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, dat is God de Heilige Geest, dat ga ik u straks nog uitleggen. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste, de vorst van de koningen van de aarde. Dan gaat het over de Zoon. Heer Jezus. En die groet is dus gericht aan u als gemeente. Belangrijk om te zien. De Heere God die richt zich dus niet op zondag in de kerk in eerste plaats tot u en jou persoonlijk. Natuurlijk mag je het persoonlijk naar je toe laten komen. Maar hij spreekt tot ons samen als gemeente. Johannes die schrijft dit aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. En in vers 11 van hoofdstuk 1 worden die gemeenten ook benoemd. Dat zijn de kerken. Die waren ontstaan onder meer als vrucht van het zendingswerk van de apostel Paulus. Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Allemaal plaatsen in de landstreek Azië, dat is Klein-Azië, dat is vandaag Turkije. En dan kun je denken, nou dat is dus voor die gemeente bestemd. Maar waarom nemen wij dat dan over in onze liturgie? Waarom klinkt dat dan elke zondag? Zij ontvangen toch dan deze brief? Want het is als het ware een soort briefhoofd. Of, ja, eigenlijk moet je bij Openbaring zeggen, een opschrift boven het boek. Want over Openbaring wordt verderop gesproken als dat het een boek is, een biblios. Genade zij u en vrede. Waarom nemen we het over? Nou, gemeente, dat is omdat die zeven gemeenten staan voor de hele wereldkerk. De kerk van alle tijden en van alle plaatsen. In Johannes' dagen waren er natuurlijk ook nog veel meer dan die zeven gemeenten die hier worden benoemd. Maar zeven is in het Bijbelboek Openbaring een bijzonder getal. Getal van de volheid van God. En daarom is in die zeven gemeenten ook de hele kerk op aarde vertegenwoordigd. En wij dus ook. Als aan het begin van een kerkdienst we eerst onze afhankelijkheid van de Heere hebben beleden en er hebben gebeden, onze hulp en verwachting is van de Heere alleen, dan antwoordt de Heere God meteen door ons te begroeten. Genade zij u en vrede voor hulpbehoevende mensen. Voor een kerk, een gemeente die beseft en die het daarom ook maar uitspreekt. We moeten het van de Heere God zelf hebben, anders zijn we niks. Voor kerkmensen die het persoonlijk ook zeggen. Ik heb het zelf niet. Mijn hulp is van de Heer. En dan komt hij zo naar je toe. Genade zij u. En vrede. Bij God vandaan. En u hoort het een dominee zeggen en het is misschien wel al te bekend in onze oren. Maar wilt u er alstublieft in het vervolg de stem van de Heere zelf in horen? Want die dominee die doet dus niks anders, en dat ziet u in Openbaring 1, die doet niks anders dan het woord van de Heere God zelf naspreken. En het is geldig voor de hele wereldkerk. En het mag klinken aan het begin, nog voordat je verder gaat. Zoals het aan het begin van de Openbaring staat en aan het begin van Paulus zijn brief. Genade zij u en vrede. Ja, gemeente, dan is het dus alsof God op je heeft gewacht. Dat is natuurlijk menselijk gesproken, dat begrijpt u. Want hij weet altijd waar we ons bevinden. In die zin hoeft hij nooit op ons te wachten. Ook als je thuis een dienst meebeleeft, dan weet hij dat ook. En dan kan hij daar ook aanwezig zijn in uw huiskamer of bij uw bed. Maar in die samenkomst van de gemeente, als je bij elkaar komt, verbonden bent aan elkaar, er zit iets extra's in. Iets wat je soms ook kunt voelen. Dat hebben we ook wel ontdekt in de coronaperiode, denk ik. Het is niet voor niks zo dat we samenkomen. Dat een kerkdienst ook een samenkomst is. Want het is alsof de Heere op zijn gemeente heeft gewacht. Alsof de bruidegom op zijn bruid heeft gewacht. En hij geeft je de hand. Hij pakt je misschien wel even met beide handen. Stevig beet. Genade voor u en vrede. Wat fijn dat we elkaar ontmoeten. U had een afspraak met hem. En hij met u. Op zondag komt Christus gemeente samen. Om te oefenen. Om hem te ontmoeten. Om bij hem te komen. En als je dan hier het gebouw binnen bent en de kerkdienst begint, dan staat hij dus op je te wachten. Fijn dat u er bent. Genade en vrede voor de Peniëlgemeente. En welke indruk geeft hij ons dan? Hoe wil hij dan dat we hem voor ogen krijgen? Dat brengt ons bij het tweede, de afzender. Nou, hij stelt zich aan ons voor als de drie enige God. Vader, Geest en Zoon. In deze volgorde, daar moet u verder overigens niks achter zoeken. Dat komt in de Bijbel vaker voor, dat de volgorde van de drie eenheid wordt omgekeerd. Vader, Geest, Zoon. Wij spreken vaak over Vader, Zoon en Geest. Maar dat kan dus ook anders. Laten we dat vanmiddag dan eens langslopen in die volgorde. Allereerst de Vader. Daarvan wordt gezegd, Hij die is, die was en die komen zal. Dat is misschien een beetje de merkwaardige manier van je voorstellen. Hij die is, die was en die komen zal. Maar het is niet voor het eerst dat de Heere God zich zo bekend maakt. Dat heeft hij ook in het Oude Testament al gedaan aan Mozes in Exodus 3. Bij die brandende braamstruik. Toen zei de Heere tegen Mozes, ik ben de Heere. Dat betekent, ik zal er zijn, de ik ben die ik ben. Ik ben er altijd. De God van de trouw, van het verbond. En zo stelt hij zich hier nu ook aan ons voor. Als degene die er vandaag is. Die er altijd al is geweest in het verleden. En die er ook zal zijn in de toekomst. En als je dan even bedenkt, gemeente, in wat voor een tijd deze woorden voor het eerst werden geschreven door de apostel Johannes. Hij moest dit schrijven aan christenen die ernstig werden vervolgd door de keizer in Rome. En hun bestaan was onzeker, als kerk, als gemeente. Het is crisistijd. En dan dat machtige woord. Dat God zegt, ik ben deze God. De God van vandaag. Die er altijd is geweest. En die er altijd zal zijn. Ik omspan de loop der tijden. En het ligt allemaal in mijn hand. Dat is dan vol van troost, toch? En ook voor vandaag. Als je de kerk inkomt. Met storm in je hart. Omdat er weer zoveel gebeurd is. Omdat je zorgen hebt. Zorgen over kinderen of over familieleden. Over je ouders wellicht. Of als je de kerk in komt met in je hoofd nog de nieuwsberichten van de afgelopen week over een wereld in brand en crisis na crisis. Of je hoofd zit nog vol met die tentamens die je moet leren. Het werk dat je voor school moet doen. Of je bent gekomen als een verloren zoon of een verloren dochter. Voor het eerst weer terug van weg geweest. Na vele jaren weer eens in een kerk. En gemeente, als we samenkomen in een tijd van secularisatie, ontkerkelijking, afkalving van het christendom hier in Nederland in het Westen. En dan ontmoet je deze God. Die is, die was en die komt. Dat moet je bedenken. Daar mag je op vertrouwen. Hij is er. Hij is trouw. Je raakt niet uit zijn oog. Je bent nog nooit uit zijn oog weg geweest. En zijn oog zal op je zijn. Daar mag je rust in vinden. Zoals Mozes dat ook moest doen. Hij hoorde die naam van de Heere. Ik ben en ik zal er zijn. En dat was op het moment dat hij terug moest gaan naar Egypte. Naar de farao. Om vervolgens aan het hoofd van het volk Israël leiding te gaan geven en aan het hoofd te staan van de verlossing die God zou geven. Maar Mozes die vond zich totaal niet geschikt. En die had allerlei bezwaren. Het een na het ander. Maar de Heere zei Mozes, ik ben die ik ben. Die is, die was en die komen zal. Dat is mijn naam. Dus je kan op pad. Vertrouw maar. En tegen ons zegt hij dus ook. Elke zondag, elke dienst. Opdat we het natuurlijk ook elke dag zouden weten en geloven. En ons fundament daar zouden vinden. In zijn trouw. Niet aflatend. De Vader die is, die was en die komen zal. En dan volgt erop dat ook de Heilige Geest genade en vrede geeft. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Waarom staat dat er zo? Waarom staat er nou niet gewoon van de Heilige Geest? Nou gemeente, dat heeft ermee te maken dat hier het veelvuldige en veelkleurige werk van de geest wordt benoemd. Zeven geesten, dat klinkt in onze oren misschien wat sinister zelfs. Er is toch maar één geest. Maar dat wordt hier ook bedoeld. Het gaat hier om die ene Heilige Geest. Maar dan wel op een zevenvoudige manier. Want de Heilige Geest, gemeente, die werkt op heel veel verschillende manieren. En zeven, dat is weer dat symbolische getal. Dat getal van de volheid. In hoofdstuk 2 en 3 lees je over die zeven brieven. Die Johannes gedicteerd krijgt van Christus zelf. En die moet hij sturen aan diezelfde zeven gemeentes in Azië. En elk van die gemeentes heeft dus als het ware een deel van de Heilige Geest. Want ze zijn ook allemaal verschillend. Als je die brieven gaat lezen, dan zijn het heel verschillende gemeentes. Met allemaal weer hun eigen mooie dingen waar Christus blij mee is, maar tegelijkertijd ook hun vermaning. De een voor dit, de ander voor dat. Maar de Geest werkt. Op verschillende manieren. En die zeven geesten samen, dat is dus het veelomvattende werk van de Heilige Geest. Ze zijn voor de troon van God. Overal werkt Hij. En het is dus aanwezig, gemeente, vlak voor Gods troon. Stel u dat even voor. Gods troon in de hemel. En voor die troon, Christus zit aan de rechterhand van zijn Vader. En voor die troon is als het ware dat veelkleurige werk van de Geest, ja, in die gemeente. In die zeven gemeenten, in die wereldkerk. Dat is dus meteen voor Gods aangezicht. Daar kijkt hij niet overheen. Dat ziet hij voortdurend. En overal, hoe verschillend het ook is. En op vakantie kun je er wat van meemaken als je in het buitenland kerkt. Dan zie je dat soms anders toegaat. Maar overal gaat het ten diepste om hetzelfde als het goed is. Dat zondaren komen tot de kennis van God. En dat ze hun vertrouwen stellen op Christus als hun zaligmaker. En waar het ook is. In Thailand, Zuid-Korea of Japan. In Amerika, Canada of Brazilië. In Zuid-Afrika, Egypte of Afghanistan, in Veenendaal, in Utrecht of ergens in het noorden van het land. Het is die ene, zelfde geest. Hij is het die opnieuw geboren laat worden. Hij geeft groei. Hij geeft bloei. Hij geeft vrucht in de gemeente. Hij zorgt voor liefde en verbondenheid. Hij geeft vreugde en blijdschap. Hij leidt je leven. Hij legt het gebed of een lied in je hart en op de tong. Hij is nabij. En als Hij je dat dan laat horen, dat Hij het ons laat horen, aan het begin van de dienst, dat deze God, de Heilige Geest, er nu ook is, het deel van Gods Geest, van de Pnielkerk, voor de troon van God en het Lam. Dat is wat. Dan mag je aan Hem toevertrouwen. Dat Hij ook nu doorgaat met zijn werk. Dat op deze plek en op de manier waarop wij het mogen vormgeven. En je doet het altijd op manier A of manier B of C. Het heeft altijd een bepaalde vorm. Maar hoe wij het kerk zijn mogen vormgeven. Naar het woord van God. Dat zo de Heere wil werken. Met zijn geest. En elke kerkdienst gebeurt het. En laat hij zijn gezag gelden. Met zijn woord. En wijst je de weg. Hij brengt je aan Jezus' voeten. Want dat is het derde. De groet is namens God de Vader, God de Heilige Geest en ook namens God de Zoon. En van Jezus Christus. En dan worden de drie dingen over Christus gezegd. Ik ga ze kort met u langs. Hij is allereerst de getrouwe, oftewel de betrouwbare getuige. Dat wil zeggen, wat Jezus laat zien en horen, dat is betrouwbaar. Waarom? Nou, omdat Jezus het zelf van de Vader gehoord heeft. Leest u maar in vers 1. Openbaring van, dus afkomstig van, Jezus Christus, die God hem, en het staat er met een hoofdletter, die God aan hem, aan Jezus, gegeven heeft, om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Dus de Heer Jezus, die heeft het van de Vader zelf. En hij geeft het door aan Johannes, aan zijn dienstknechten, aan zijn kerk. Dus wat Jezus zegt is betrouwbaar. Hij is een betrouwbare getuige, want hij heeft het zelf van God gehoord. De Zoon van de Vader. Dus gemeente, als hij zegt dat wie in hem gelooft niet verloren zal gaan, dan hoef je daar niet aan te twijfelen. Dan is dat zo. En dan moet je er dus ook geen kleine lettertjes onderschrijven van ja, wat ontbindende voorwaarden. Dan is dat zo. Omdat hij een betrouwbare getuige is. En als hij zegt dat als je hem, Jezus, ziet, dat je dan de Vader zelf hebt gezien, dan moet je dus niet gaan nadenken wie God nou eigenlijk is en dan een of ander vaag beeld van hem fabriceren in je hoofd. Nee, dan moet je dus naar Jezus toe. Als je Jezus ziet, dan kijk je God in zijn hart en weet je precies wie God de Vader is. En als de Heer Jezus het centrum is van de Bijbel en van het evangelie, als het om hem gaat, als de schriften van het Oude Testament van hem getuigen, en als het ook in het Bijbelboek Openbaring over hem gaat, dan moet je bij hem zijn natuurlijk. Tot wie anders zou je dan heen gaan dan tot hem alleen die de woorden van het eeuwig leven heeft? Maar omdat hij die getrouwe, die betrouwbare getuige is, kun je op hem aan. En is dat dus de vastheid die we in ons leven kunnen zoeken, die we mogen zoeken en die je ook kunt vinden. Er zijn zoveel mensen vandaag de dag die leven in grote onzekerheid en die niet meer met het gewone leven om kunnen gaan. Ze weten het gewoon niet meer. En dan hoor ik u denken, ja, weten wij het dan allemaal wel? Nee, wij weten het natuurlijk ook heel vaak niet. Maar we hebben wel een vast ankerpunt. Ik hoop dat u het hebt, dat jij het hebt. Namelijk Christus en zijn woord. Dat is betrouwbaar. Want hij is ook trouw gebleven. Trouw aan zijn Vader, die hem had opgedragen om te sterven aan het kruis. Hij is trouw gebleven aan zijn kerk. Hij kwam om ons te redden. En hij heeft niet gefaald. Hij is gestorven en hij is ook opgestaan. Want dat is het tweede wat over Jezus gezegd wordt, de eerstgeborene uit de doden. Hij is de eerste die is opgestaan uit de dood. En daar hoort u in, er gaan er nog een heleboel volgen. Achter hem aan zullen al de zijnen volgen. Allen die hij geroepen heeft en die aan die roepstem gehoor hebben gegeven, al zijn discipelen, zijn volgelingen, wie ze ook zijn en waar ze ook vandaan komen, wat je afkomst of achtergrond ook is, ja, hoe groot je zonden ook zijn, hoe diep je val is. Hij is de dood ingegaan, opdat je zult leven tot in eeuwigheid. Hij maakt van dood levend, als je dood bent in je zonde en ongerechtigheid. Dan brengt Hij je nieuw, eeuwig leven. En niet alleen maar je ziel, maar ook je lichaam mag erin delen. Als de doden eenmaal zullen opstaan en ze met een verheerlijk lichaam de nieuwe aarde bewonen. En zo staat Hij aan het begin van elke dienst. Zo wekt Hij u op tot dat nieuwe leven. En waar de gemeente samenkomt en zijn woord opengaat, daar gebeurt het. Dat mogen we toch geloven, gemeente. En het gebeurt toch ook onder ons. Van dood levend worden. Dat je op zondag in de kerk zit. Met die verwachting. Doet u dat? Voor anderen misschien, maar ook toch voor jezelf. Dat je weer leven krijgt. Of voor het eerst leven krijgt. Dat al dat dode waar je uiteindelijk niks mee kunt, wat je hart vervult, dat het eruit genomen wordt. En daarvoor in de plaats leven. Levende blijdschap. Levende verootmoediging. Nieuwe kracht. Nieuwe hoop. Nieuwe liefde. Ja, zelfs nieuw geloof. Om te kunnen vertrouwen. Om het weer bij Hem neer te kunnen leggen. Omdat je het toch weer zelf had meegenomen. En dan ten derde, over Jezus wordt ook gezegd dat Hij de vorst, de overste, de koning is van alle koningen en machthebbers op aarde. En dan zijn we eigenlijk een beetje terug aan het begin, bij die God die is, die was en die komt. Gemeente, te midden van alles wat er zich afspeelt op deze aarde, in het groot en in het klein, ligt de macht in Jezus' handen. Gods Zoon. En Hij gaat door. En het gaat naar het einde toe. Hij komt. En Hij brengt ons als gemeente samen, als pelgrims onderweg. En dat zijn we toch ook. Naar de toekomst. Naar de eeuwigheid. Waar kom je terecht? Zal het straks zijn bij Hem? In zijn heerlijke toekomst, waar Hij dan zoveel moeite voor heeft gedaan om je daar te krijgen. Zijn Zoon gegeven, zijn Geest gezonden en uitgestort. En nou zeggen die Vader, die Geest en die Zoon tegen ons: genade voor u en zegen voor jou. Want dan kom ik tenslotte nog bij het derde, de inhoud. Elke kerkdienst. Het eerste wat God zegt, vanuit zijn woord: genade zij u en vrede. Kunt u dat begrijpen? Kijk, soms komt het voor dat je iemand tegenkomt op straat en dan wendt zo iemand zijn hoofd van je af. Die wil je niet groeten. En dan weet je, dat zit niet goed. Er zit wat. En misschien had je het wel helemaal niet verwacht. Of je weet ook wel precies wat er zit. Hij zei: groet me niet. En het is altijd goed om dan eerst bij jezelf te raden te gaan. Wat zou het kunnen zijn? En kan ik het goed maken? Maar gemeente, hoe komt de Heer naar ons toe op zondag? Kijk, Hij heeft alle reden om zijn hoofd af te wenden. Want wat maken wij er nou van? Wat hebben we ervan gemaakt in de afgelopen week? Wees u eens eerlijk. Wat heb je er nou aan gedaan? Aan het leven met de Heer. Welke overwinningen heb je behaald? Hoe glorieus was het allemaal? Ach, als je jezelf een beetje kent, dan zeg je dat niet, toch? Dan kun je dat zo niet zeggen. Wat zijn we dan weer ontrouw geweest? Wat schieten we veel te kort? En die zeven geesten zijn voor zijn troon. Maar gemeente, wat moet hij van ons als Peniel gemeente dan zeggen? Wat ziet hij dan? Als je kijkt naar de brieven die Johannes moet sturen in opdracht van Christus in Openbaring 2 en 3, dan gaat het allemaal om gemeentes waar wel wat mee is. De een die is de eerste liefde kwijt. De ander die heeft van iets heel anders een God gemaakt. Er is een gemeente over wie gezegd moet worden, jullie zijn lauw. Niet koud, niet heet, je kan er niks mee, je spuugt het uit. Het gaat over gemeentes die allemaal niet dat zijn wat ze eigenlijk zouden moeten zijn, waartoe ze geroepen zijn. Dat zijn wij ook niet, gemeente. Veen en al Peniel voor Gods troon. Ik geloof niet dat we er heel best vanaf komen. Want wat is er ook onder ons? Lauwheid, gemakzuchtigheid, ongeloof, liefdeloosheid, ontrouw. God heeft alle reden om zijn hoofd af te wenden. Juist ook als je ziet wie hij is. Zo vol van trouw. En die geest die tot voor Gods troon nadert, zo heilig en goed. En Christus die zo betrouwbaar is. En dan wij, met ons schamele geloof en ons wankele vertrouwen. Maar gemeente, hij doet het niet. Hij wendt zijn hoofd niet van je af. In plaats daarvan groet hij u. En wat staat er voorop? Genade. En met dat ene woord ben je meteen aan de voet van het kruis van Golgotha, waar Jezus sterft om ook uw en mijn zonde te vergeven en onze schuld te verzoenen. Hij komt tot ons als een verzoend God door het volbrachte werk van Christus zijn Zoon. Hij komt tot ons als een God die niet met je doet naar wat je verdiend hebt, maar die integendeel je juist geeft wat je niet verdiend hebt. Dat is genade. Hij geeft je daarom ook vrede. Genade zij u en daarom ook vrede zij u. Met het heilswerk van Christus staat voorop, genade. Gestorven voor onze zonde en opgestaan uit de dood. En de vrucht daarvan is vrede. En dat mag bij je naar binnen. In je hart. Vrede met God. Vrede met je omstandigheden waarin je je bevindt. Vrede met de mensen om je heen. Vrede in die onrustige wereld. En ook al is het nog allemaal niet in orde en allemaal niet opgelost. En als er is aan jouw kant zoveel gebrek en schuld. En zie je zo weinig van de oplossing en van de vrede in de wereld. Want als hij tot ons komt aan het begin van die kerkdienst, dan ontvang je een moment van vrede. Van kom nou maar eens even tot rust. Want het ligt allemaal in mijn hand. Wat een wonder dat hij dat zegt. En je mag het aan het begin van de kerkdienst je eigen maken. Je mag het bij je naar binnen laten komen. Zo ontvangen we als gemeente en ieder persoonlijk de ontmoeting met de drie-ene God. Genade en vrede om Christus wil. En als alle andere onderdelen van de eredienst, ook als we ons verootmoedigen omdat hij zijn wet ons voorhoudt, daar komen we nog bij in deze serie. Het staat allemaal in het licht van deze twee woorden. Genade en vrede. Broers en zusters, let u daarop. Als u op zondag hier in de kerk komt en de dienst begint, zo komt hij tot zijn kerk. Zo komt hij tot u en tot mij. Merkt u het? Merkt u het op? Wie hij is? Merk dan op, mijn ziel, het antwoord dat God u geeft al meteen aan het begin, als we onze afhankelijkheid hebben beleden. Want hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot, van blijde troost en vrede, mits hij of zij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. Dan wordt genade van waarheid blij ontmoet de vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruide trouw uit de aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. Amen. Laten we danken en bidden. Heere, genade en vrede. Zo komt u naar uw kerk toe. De gerechtigheid van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die Hij verdiende aan het kruis, die is bij voorbaat al voor uw aangezicht. Want Heere, we zijn niet van onszelf, maar uw gemeente, Heer Jezus. En wij danken u voor dat rijke evangelie, dat in die ene groet, zoals die mag klinken in onze eredienst, al meteen aanwezig is, dat u er bent, dat u op ons wachtte, dat u ons zag komen en dat u ons begroet. En dat u deze God wil zijn, die zijn hoofd niet afwendt, maar die welkom heet in uw huis. Heere, geef dat we ons er thuis zullen voelen, hier bij u in de gemeente. Dat in de week, ja, daar ons verlangen naar uit mag gaan. Om samen te komen, om samen te zingen, samen te bidden, om samen te zijn, elkaar te ontmoeten, om ook samen u dan te ontmoeten. Heere, wat een wonder. En zo gaat u door met uw werk, Heere, en zo gaat het overal. Zo is het in de tijden altijd gegaan en zo doet u het ook op alle plaatsen. U brengt mensen samen. En u geeft geloof. U wekt tot een nieuw leven. U doet van dood levend worden door uw Heilige Geest. En zo bouwt u uw kerk. Ja, Heere, zo zal eenmaal het einde komen. Als u, Heer Jezus, wederkomt op de wolken en alle ogen u zal zien. Heere, dan haalt u uw kerk thuis. Dan verlost u haar ook uit al datgene wat haar hier op aarde zo bedreigt. En Heere, ook in onze tijd zien we hoe uw tegenstander, de duivel, probeert om uw werk op aarde te verstoren en kapot te maken. Heere, wij bidden u. Geef dat hij dat werk niet kan doen. Niet onder ons. Bescherm ons. En Heere, ook daarin is onze hulp alleen maar van u. Niet van mensen, maar van u alleen. Maar als we dan een beroep doen op u, Heere, dan doen we een beroep op u. Als die God die is en die was en die komt. En op u, Heere Jezus, als de koning der koningen. En op uw geest die werkt. Heere, dank u wel dat we zo ook vanmiddag bijeen mochten zijn. En nu gaan we straks weer naar huis. En na deze zondag, Heere, zendt u ons ook weer de wereld in. Om van deze dingen getuigen te zijn. Geef dat we als gemeente een licht mogen zijn in het duister van de wereld. En gaat u dan ook met ons mee? Ja, Heere, dat zult u ook doen. Want u begroet ons niet alleen. U zegent ons ook. Heere, wij danken u voor wat u ons gaf. Wij danken u voor het vele goede dat we als gemeente uit uw hand ook ontvangen. Wees u ook in de komende week met onze gemeente, met de kerkenraad die bij elkaar komt, met de bijeenkomsten die er zijn van verenigingen. Ook vanavond, als de jeugd samenkomt, geeft u uw zegen daarover. En goed samen zijn. Heere, alles wacht op u. Hoor naar ons gebed. In Jezus Christus' naam alleen. Amen. Weet u, mag uw gave geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij zingen tot slot uit Psalm 122, daarvan het derde vers. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.